zijn. En een prognose is natuurlijk een vooruitblik vanuit het verleden naar de toekomst. De laatste jaren zijn redelijk stabiel, dus de komende jaren verwachten we ook een redelijk stabiel beeld. De natuurlijke groei, redelijk stabiel aantal geboortes, stijgende sterftes, dus de natuurlijke groei neemt toe. En dat betekent dat die negatief is, dat de bevolking daardoor daalt. Van min 100 naar een min 200 per jaar. Belangrijk item in de prognose is de woningvoorraad. In de periode 2012 tot en met 2019 zijn er in totaal 442 woningen bijgekomen in de gemeente. In de prognose wordt dan gerekend nog met een toename van 298 woningen. Die worden gebouwd in de periode 2019 tot en met 2033. Hiermee is niet gezegd dat er na 2033 geen woningen meer worden gebouwd in Stijn. Maar hiermee is gezegd van we weten het na 2033 niet meer. En eigenlijk weten we het na 2025 al niet meer. Zeker in ieder geval. We weten dat er nog plannen zijn en die kunnen we uitspreiden tot 2033. Even kijken, dit leidt tot de resultaten voor de doelgroep voor het basisonderwijs. Ja, de hele sterke daling die we in het verleden hadden, die zien we nog van 2018 naar 2019. Zien we het totaal aantal kinderen nog met 80 dalen. Het jaar daarna zit er ook nog een daling in. En vanaf 2020 tot en met 2024, 2025 loopt die redelijk stabiel. Om naar 2030 zelfs weer licht te stijgen als gevolg van woningbouwontwikkeling. En daarna nemen we af naar een aantal kinderen van 1510 in de basisschoolleeftijd. Ten opzichte van de vorige prognose is het al beduidend hoger. Dit is de basis voor de leerlingenprognose. Nu gaan we een stukje leerlingenprognose. Wat zit er in de leerlingenprognose? Per school de leerlingtelling van het CFI, dat is de instantie die het bijhoudt. 1-10-2018, leerlingenlijsten per school, uit welk gebied komen de leerlingen, waar wonen ze. De prognose is opgesteld in juli 2018, dus aan de scholen is gevraagd hoeveel leerlingen verwachten jullie op 1-10-2019. Die cijfers zijn meegenomen, er is naartoe gerekend zoveel mogelijk. En we hebben in het verleden gekeken van hoe zijn de scholen ontwikkeld, hoeveel kinderen zitten erin, van 4 zitten er in het eerste ene jaar, hoeveel van 5 zitten in het andere jaar, om zo de ontwikkeling op de korte termijn proberen te schetsen. Nou, dan moeten we een aanname doen op een belangstelling, want we hebben een aantal kinderen uit een gebied, we hebben een bevolking uit een gebied. Kinderen gedeeld door bevolking is een belangstellingspercentage, daar kiezen we voor het laatste jaar, maar op basis van wat we verwachten op 1-10-2019, op basis van die korte termijn verwachting, zijn we met die belangstellingspercentages gematigd gaan spelen voor de eerste 5 jaar. Vanuit daar krijgen we een resultaat voor de verschillende scholen. Er is wel het een en ander veranderd ten opzichte van de prognose van vorige keer, want volgens mij zaten er in de vorige keer 10 locaties voor basisonderwijs en nu zitten er 6 locaties voor basisonderwijs in. Betekent toch dat er net een iets andere dynamiek is. In Elslo is het 1 nummer geworden. Het is nog geen 1 locatie volgens mij. Dat komt er ook aan. Maar in Elslo waren de opgetelde locaties volgens mij verwacht op 515 kinderen, terwijl dat 506 leerlingen zijn geworden op 1-10-2018. Onder 2019 staat 1-10-2018. En als we kijken naar de rest van de ontwikkeling, dan zien we de meeste scholen licht dalen in den beginnen en daarna stabiliseren. En die kinderen die komen natuurlijk ergens vandaan. En op zich is dat wel een heel interessant, want waar komen die kinderen vandaan? Waar gaan de kinderen van welke school? Waar komen die vandaan? Waar gaan ze uit welke wijk naar school toe? Nou, het kenniscentrum Elsen, als ik het goed uitspreek, goed genoeg. Nou, die had 506 leerlingen op de telling van 1-10-2018. Van die 506 kinderen kwamen er 466 uit Elslo. Nou, in het dorp, dus kinderen gaan in het dorp naar school, prima. Verder kwamen er nog 12 uit Nieuwdorp en 14 kwamen er uit overige. Dat zijn kinderen die uit een andere gemeente komen, een randgemeente, daar kwamen de kinderen naartoe. Voor de Avonturijn kwamen er 100 uit Berg, 10 uit Urmond en 6 uit overig gebied, nog 2 uit Meers. De Triviant, een school die een veel gespreider voedingsgebied heeft. Stijn, Kerensheide, Nieuwdorp, Stijn Centrum en Meers. Die gebieden horen allemaal bij het voedingsgebied van die school. De volgende twee locaties van de Maaskei Urmond, ja, die heeft vooral de kinderen uit Urmond. Dat hoort ook zo, want daar staat hij. Verder komen er nog 18 uit Berg naar die school. De Maaskei in Stijn heeft de hele kern Stijn met al de randgebiedjes die daarbij horen als voedingsgebied. En basisschool Kerensheide heeft ook voornamelijk Kerensheide en Oudstijn als zijn het gebied waar de leerlingen vandaan komen. Dus je ziet waar de scholen liggen, waar de leerlingen vandaan komen. Prima match. Tijdens het traject kwam nog de vraag van ja, maar we hebben toch een hele grote uitstroom van kinderen. Nou, daar hebben we ook nog even naar gekeken van waar gaan de kinderen uit Stijn naar school? Wat kunnen we achterhalen? Op basis van 1 oktober 2018 zijn we bij DUO, de dienst van de overheid die zaken registreert, gaan kijken. En we zijn gekomen tot 1396 kinderen uit Stijn die in Stijn zelf naar het basisonderwijs gaan. 35 kinderen gaan naar Sittard Geleen, 16 gaan naar Beek en ja, de overige leerlingen zijn in principe naar het basisonderwijs, maar een beperkt aantal leerlingen. In totaal gaan er 1469 kinderen uit Stijn naar het basisonderwijs. 31 kinderen gaan naar het speciaal basisonderwijs, Sittard Geleen, en in totaal 42 kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Komen op 1542 kinderen in de doelgroep van 4 tot en met 11 jaar of 4 tot en met 12 jaar die onderwijs volgen. Verder hebben we nog bij het regionaal bureau leerplicht opgevraagd van hoeveel kinderen gaan er nou in België naar school? Want zij registreren dat, DUO registreert in Nederland, dus die weten niet wat er in België naar school gaat. Maar het bureau leerplicht weet dat wel en die kwamen tot 42 kinderen die in het buitenland ingeschreven staan. In de basisschool, 42 kinderen. Dit is het eerste jaar dat we dat opvragen. Willen we dat gewoon in de gaten houden, hebben we ook afgesproken, moeten we dat gewoon elk jaar in opvragen bij het bureau leerplicht? Zit daar een ontwikkeling in of zit daar geen ontwikkeling in? Dat zijn de zaken die we achteraf hebben geconstateerd, waar we belangstelling voor hadden. Daar hebben we verder in de prognoses niks meer mee gedaan, want ja, die 42 kinderen zouden terug kunnen komen als we precies weten waar ze vandaan komen. Maar het zijn bewuste keuzes en ja, tot zover mijn verhaal.
Voordeel van de cijfers, Helder. Wie?
Ik heb nog één vraagje over de leerlingen die naar België gaan. Weten we daar ook vanuit welke kern die komen?
Nee. Dat weet ik niet. Zou wel achtergekomen moeten kunnen komen. Zou we op moeten vragen bij het bureau leerplichtzaken welke kern het precies zijn.
Ja, John Bussing, Positief Stijn. Heldere cijfers, dankjewel. Duidelijk. Ik lees dus 1-10-2018. Ik had het liefst 1-10-2019 gehad. Dat was toch iets reëler geweest, waarschijnlijk niet haalbaar.
De microfoon van u af.
Van u af, anders krijg je carnaval. Hè? Ja, dus van de Schengen is dat niet goed, dat snap ik. Ik ben toch erg benieuwd ook naar de verwachting voor 1-10-2019, maar dat heeft u al laten zien. Ik heb alleen maar wat vragen met betrekking tot die prognose van het schoolbestuur. We hebben hier te maken met Kindante als schoolbestuur en die stelt haar eigen prognose op, voor zover ik op dit moment weet. En die hanteren toch wat andere getallen daarin, met name een ondergrens van 100 leerlingen. Ik vraag me af in hoeverre, de wethouder kan er misschien antwoord op geven, in hoeverre dat bij elkaar komt, die twee prognoses. Doet u daar wat mee of doet u daar niks mee? Hoe ziet dat daaruit? Want voor mij is het niet altijd even helder wie nou de prognose maakt. Kindante zegt inderdaad, 100 leerlingen sluiten we de handel.
Het nadeel van een vraag stellen aan de wethouder is dat u onmiddellijk de microfoon moet afgeven.
Ja, dat weet ik. Ik mag nog een liedje zingen, toch?
Even heel simpel. In maart 2019 heeft Kindanta een nieuwe beleid vastgesteld. Daar staat inderdaad in van we hanteren een ondergrens, een absolute ondergrens van 100 kinderen per schoollocatie voor het dichtgooien van de school. Dat zal los van een prognose. Zij maken wel zelf in die zin prognoses, maar we hebben hier in dit huis afgesproken met Kindanta dat wij de Pronexus-prognose, die een paar jaar geleden onder mijn voorganger ook al eens een keer is opgesteld, dat we die hanteren als leidraad in discussies als het gaat om leerlingenaantallen. Kindanta zegt daar verder ook wel bij. Zij hanteren dus die prognose, of die, in ieder geval die leerlingenaantallen van, zeg maar, bij 150 zeggen ze gaat die op oranje, bij 100 gaat die sowieso op rood. En daartussenin pakken zij zich de vrijheid, zeggen ze, om te kunnen acteren. Dus geleiden naar een nieuw perspectief of dergelijke. Dat is ook de reden waarom men blijft volharden in dat men geen garanties wil afgeven voor onderwijslocaties. Zij het, de maakt trouwens niet uit welke, dat doen ze voor geen enkele.
Andere vragen?
Marie-Louise, Steins Belang. Op sheet pagina 8, ja, ik zie dat hier geen paginanummers op staan. Dat gaat over de doelgroepprognose. Daar zien we dat in 2018 een totaal van 1697 kinderen waren. Dus dat zijn de kinderen die in al die kernen wonen. En op pagina 14 zien we dan een overzicht waar al die kinderen in 2018 naar school gingen. Dan is het totaal slechts nog 1542. Dan missen we 155 kinderen. Nee, ik begreep daar dat er 42 dus van naar België gaan. Ja, wat is het? Wat kan dat andere verschil nog verklaren?
Er is geen ander verschil, want we zitten in verkeerd getal te vergelijken. 1-10-2018 moet worden vergeleken met 2019. 2019 zijn 1611 kinderen in de doelgroep geteld. En als we kijken naar het aantal kinderen, 1542 plus de 42 uit België, zijn er 1588, houden we 23 kinderen over. Zouden er 23 vierjarigen kunnen zijn die nog niet naar school gaan? Want ja, met 4 hoef je niet naar school. Nee. Dus,
en ja, anders, 23 kan wel. Ja,
ja, en 23 ja, mag.
Dat mag. Dat was het.
Ja,
Alice Nakkers, VVD. Ik heb twee vragen. Vanaf 2024, met betrekking tot de sheet, het resultaat, de doelgroepenprognose, zie ik dat de totalen tot en met 2023 dalen. Vanaf 2024 stijgen de totalen weer. En vanaf 2039 dan weer een daling. Graag in nadere toelichting hierover. Volgende vraag die ik nog heb, ook graag in toelichting waarom deze cijfers er voornamelijk alleen in groei zit in Oud-Stijn. Dank u wel.
Die laatste vraag nog een keer, want die heb ik niet meegekregen helemaal.
Een toelichting waarom in de cijfers er voornamelijk alleen in groei zit in Oud-Stijn.
Waarom groeit het inderdaad vanaf 2022 naar 2025? Die groei is te verklaren door de woningbouw die de komende jaren plaats gaat vinden. In de komende jaren, de eerste jaren in de prognose, zit er het meeste woningbouw in. En dan daardoor gaan we ervan uit en hopen we dat er weer meer mensen zich in Stijn vestigen, waardoor er wat meer kinderen geboren worden die dan onderin de doelgroep instromen. Dat is de toename van de doelgroep en er wordt behoorlijk, ja, 298 woningen, dan levert dat een x-aantal kinderen op. Met de huidige geboortegetallen die we de laatste jaren hadden, komen we inderdaad tot de stijging van de totale doelgroep. En als we dan kijken waar die stijging terechtkomt, ja, dit is de vraag van vanaf wanneer kijken we. Hij komt gespreid terecht. Hij komt niet alleen op één gebied terecht, maar ja, dat heeft te maken met de woningbouwontwikkeling en de bevolkingsopbouw zoals die er nu in zit.
Andere vragen nog?
Ja, ik heb nog even één vraag over hoe het nu eigenlijk echt werkt. Want kijk, ik kijk naar de prognoses en dan zeg ik even plastisch, die blijven nog 20 jaar boven de 100. Ja? Dan kijken we naar de investeringen. Dus je zou zeggen, prima, de gemeente knapt die school op, we hebben 120 leerlingen over de komende 20 jaar. Maar nou ook een partner, en dat is Candante. En die heeft eigenlijk een beetje carte blanche. Die kan zeggen, prima, het is niet rood, het is niet geel, het hangt er een beetje tussenin. En nu, nu zeggen we over 3 jaar, ja, we vinden eigenlijk dat het allemaal niet meer zo positief is, dus we sluiten de boel. Kan dat maar zo allemaal in deze constructie?
Ja, die vraag die zal ik beantwoorden, Bram. Ik denk niet dat jij daar.
Nou ja, in principe kan het.
Het sluiten van de school is inderdaad een verantwoordelijkheid van Candante. Zij moeten ons dat wel op redelijke termijn laten weten. Maar laat mij. Ik voel mij in ieder geval, zo mag ik het wel zeggen, gesterkt door deze cijfers. In die zin dat wij hier in huis ook de discussie hebben gehad over de renovatie rondom zeg maar de basisschool de Avanterijn en Berg. En toen ja, werd ook die 100 als ondergaans aangestipt. Nou ja, goed, je ziet hem volgens mij ultimo in 2030 of 2035 naar 111 gaan. Je ziet er nog steeds ruim boven de 100. In die zin sterkt mij dat in het verhaal. Wil dat dan zeggen dat Candante nu opeens wel een garantie afgeeft? Nee, dat is precies wat u aangeeft. Ze behouden zich soort ja, carte blanche, noemde het. Ja, ze behouden zich dat recht toe om te kunnen zeggen tussen die 150 en de 100 maken wij een afweging. Maar goed, in mijn opinie blijf ik achter het verhaal staan zoals we dat destijds bij het vorige agendapunt ook hebben gehouden.
Dan hebben we alle duidelijkheid die we nodig hebben over de leerlingaantallen. U bedankt voor uw heldere presentatie.
Graag gedaan.
En wij gaan over naar het volgende agendapunt. Mevrouw Klaasens zal ons iets vertellen.
Onbedankt.
Aan u het woord.
Yes. Goedenavond, ik ben Merel Klaasens. Ik ben jonge mantelzorgconsulent in Stijn vanuit Steunpunt Mantelzorg Zuid. En ik kom jullie graag wat vertellen over waar we mee gestart zijn in 2019 en hoe we 2020 verder ingaan. Afgelopen week is er vanuit het Centraal of het SCP een onderzoeksrapport naar voren gekomen in samenwerking met de universiteit, waaruit blijkt dat 1 op de 5 middelbare scholieren een jonge mantelzorger is. Nou, over wie hebben we het dan? Dan hebben we het dus over Laura van 18 die een broer heeft met autisme. Dan hebben we het over Hamid van 6 met een moeder van met reuma. Mirte van 13 die een manisch depressieve vader heeft. Michael van 9 met een zusje met leukemie. En Elie van 22 die een inwonende oma heeft met vergevorderde dementie. Jonge mantelzorgers hebben een belangrijke rol in hun gezin. Niet altijd op zichtbare wijze, maar zeker onzichtbaar. Soms hebben ze taken in het huishouden, helpen ze met persoonlijke verzorging en dragen ze emotionele steun binnen het gezin. Uit het onderzoek blijkt ook dat niet zozeer de taken zwaar wegen als wel de emotionele belasting van de zorgsituatie. Juist ja, de lading die erop zit en de verantwoordelijkheid die ze voelen heeft invloed op de kwaliteit van het leven van de jongmanszorger. En dit heeft direct invloed op hoe gezond voel ik me, hoe fit voel ik me, hoe fijn voel ik me. Maar ook hebben jongmanszorgers te maken met psychosomatische klachten. Denk aan niet goed in slaap kunnen vallen omdat je zorgen maakt over degene. Concentratieproblemen op school omdat je ergens anders bent met je hoofd. Vermoeidheid doordat je niet kan slapen en gevoel van stress. Daarnaast kun je je voorstellen dat het moeilijk is om goed met het school mee te komen op het moment dat je bijvoorbeeld je huiswerk niet kan maken omdat je broer woedeaanvallen heeft thuis. Ik noem maar wat. Het onderzoek gaat puur over middelbare scholieren en op wat een mantelzorgsituatie voor invloed heeft op